Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 118 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft.
Oekraïne staat centraal, dat behoeft geen uitleg. De afgelopen dagen ging het vooral over de oorlog zelf, sancties en vluchtende en schuilende Oekraïners.
Deze thema's laten we dus wel in deze aflevering links liggen.
Zonder ze tekort te willen doen.
Belangrijke toevoeging, maar dat is omdat we toch een bepaald onderwerp even centraal willen stellen. En dat doen we dan dus op zijn eigen verzoek, want dat gunnen we hem een keer. Klingendaal-onderzoeker Bob Deen, we gaan met Bob de diepte in. Je kent hem tegenwoordig van zijn steengoede optredens in Nieuwsuur. En Bob wil graag Poetins twee toespraken die de invasie in Oekraïne inleiden onder handen nemen en ontleden. Ja, en dat vinden we eigenlijk ook gewoon een weergeloos idee, omdat een heleboel uit die toespraak misschien wel te lezen valt en daardoor wat duidelijker wordt.
Ja, en het is natuurlijk alweer een week geleden, die toespraak, of korter zelfs, maar er is natuurlijk zoveel gebeurd. Is het even verstandig om daar even nog bij die toespraak stil te staan? Want waarom vindt Poetin dat Lenin Oekraïne heeft gemaakt? Waarom gaat hij zo tekeer over het Oekraïnse taalbeleid? Wat ergert hem aan Oekraïnse decommunicatie? En waar komen die beschuldigingen van nazisme aan het Oekraïense adres vandaan?
En je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. Ook al is het nu wereldnieuws.
Ja, en wat het leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @perestroikast. Of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we zeker nog wat mee ook.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En ik, Floris Akkerman.
Dit is BNR Perestroikast.
Klingendaal-onderzoeker Bob Deen wil graag met onze diepte in. Ook hij onderstreept het belang dat we het blijven hebben over de oorlog en het leed onder de Oekraïense bevolking. Maar er valt natuurlijk meer te zeggen over de oorlog in Oekraïne. Met Bob ontleden we Poetins twee uitspraken van vorige week, waarbij centraal staan de argumenten die Poetin als rechtvaardiging gebruikte om Oekraïne binnen te vallen.
Мною прийнято рішення о проведенні спеціальної воєнної операції. Її ціль защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
Ja, we kennen hem ongeveer zo uit onze hoofd inmiddels, deze toespraak. En met name dit fragment waarin Poetin het heeft over de demilitarisering van Oekraïne, de denazificering van Oekraïne. En dat hij eigenlijk aangeeft, Oekraïne heeft zelfstandig geen bestaansrecht. Maar goed, dan ontleed ik al een klein beetje de toespraak waarbij Poetin aankondigde Oekraïne aan te vallen. Eerder die week hield hij ook een toespraak toen hij de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk erkende. Dat is denk ik ook nog geen week geleden. Het is ongelooflijk hoe snel de geschiedenis gaat. En Poetin sprak over de denazificatie dus en al die punten die jij ook net noemde, Floris. En we gaan daar dus over hebben met Bob Deen, omdat Bob een scriptie schreef in 2004 die ineens relevant is. Cause or Cure, the Relation Between Autonomy and Ethnic Conflict. En die is maar weer eens afgestoft.
Yes, Bob, welkom.
Ja, goedemiddag.
Dag. We beginnen eventjes. Je wil heel graag dit thema met ons aanpakken. En waar heb je daar zo behoefte aan?
Ja, ik ben nu de afgelopen dagen heel erg bezig geweest met ook verklaren waarom Poetin doet wat hij doet. Hè. Dus de geopolitieke belangen erachter, het militaire belang van Oekraïne. Maar dat punt van dat historische en dat emotionele wat hij er ook ingooit en wat je ook in die speeches zag terugkomen. Waar dat vandaan komt, daar zou ik graag met jullie wat meer over willen doorpraten. Want daar heb ik me nu echt al best wel veel jaar mee bezig gehouden. Inclusief specifiek in Oekraïne. Dus bedankt dat jullie me ook daar de ruimte voor willen geven.
Ja, voordat we daar verder over gaan, nog eventjes terug, Bob. Je bent ook Geert-Jan volop in de media, als ik het
ook
zo mag
jij,
zeggen.
Floris.
Ja. Nou, ben ik de draad kwijt.
Nou ja, de een zijn dood is de ander zijn brood. Het is ongelooflijk cynisch eigenlijk dat wij vanwege deze krankzinnige oorlog die Poetin is begonnen, dat wij ineens allerlei duidingen geven. Bob, jij bent al wel een paar weken veelal bij Nieuwsuur te gast. Hoe ervaar je eigenlijk media zoals Nieuwsuur die jou dan uitnodigen? En kan je daar een beetje je verhaal kwijt? Kan je dat uitleggen aan miljoenen Nederlanders voor je gevoel?
Ja, ik vind het enorm eervol dat ik daarvoor word gevraagd. Maar ik vind het ook best wel een zware verantwoordelijkheid. En daarom pas ik ook een beetje op dat ik niet overal tegelijk ga zitten. Want het is een enorme complexe situatie. En om het goed uit te leggen, ik vind dat Nieuwsuur dat heel evenwichtig doet. Hij steekt er ook heel veel voorbereidend onderzoek in, wat ik heel erg op prijs stel. Want het is toch wel een thema waar ja, in Nederland ook de emoties hoog over oplopen. En ja, om dat goed te kunnen blijven doen, heb je wel dat soort platforms nodig, vind ik. Dus ik vind het zwaar eigenlijk. En ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar ik vind het ook wel, ja, wat ik zeg, bijzonder dat ik nu met die kennis die ik over de afgelopen, 15 jaar opgebouwd heb, hier die bijdrage kan leveren.
Ja, Geert-Jan, jij sprak vanochtend bij WNL. WNL was je de gast.
Op het moment van opname, ja, op zondag.
Precies. Ik vroeg me af, hoe hou jij dat, wat Bob ook al aanstipte, begrijpelijk voor de kijker, zo'n groot conflict waar zoveel speelt, waar zoveel aan vast zit. Hoe maak je dat toch inzichtelijk?
Nou, door 's ochtends vroeg even met Bob te bellen.
Verstandig.
Bob had zijn badjas nog niet aan.
Hij zou er blij mee zijn.
Ja, dat was wel heel erg. Ja.
De noodlijn die Geert-Jan inzetten.
Nee, maar goed, we hebben vaker contact. En het contact met Bob, dat moeten wij zeggen als Perestroikast, gaat natuurlijk ook al enige tijd terug. Toen we Bob ooit in aflevering 6 of 7 hebben uitgenomen over de geraniums van Nazarbayev. Uh-huh. En het hadden over Kirgizië. En Bob heeft natuurlijk gewerkt voor de OVSE. Dus al die kennis is natuurlijk enorm nuttig. Ja, ik probeerde toch dus met mensen van tevoren over te praten, ook om mijn eigen gedachten wat meer op een rijtje te zetten. Uh-huh. En ik denk dat je het behapbaar houdt door niet te veel punten en argumenten in één keer aan een miljoen plus kijkers mee te geven. Uh-huh. En afhankelijk ook van de gasten die er zijn. Want ik had vanochtend best wel, vond ik, een fijne club mensen waar ik mee aan tafel mocht zitten. Onder andere Dick Berlijn en Wopke Hoekstra. Dus dan weet je dat je ook wat serieuzer over die scenario's van Poetin, waar wij het nu ook met Bob over gaan hebben, dat je dat wat serieuzer ter tafel kan brengen. Je kan het hebben over het gevaar voor de Baltische Staten. Want Dick Berlijn, die zal dat of onderschrijven of ontkennen, maar hij heeft er verstand van. En ik denk dat dat heel fijn is, dat je een aantal punten kan maken, maar wel de diepte in kan, omdat je weet dat het niet Gerard Joling is die tegenover je zit.
Uh-huh. Duidelijk, goed gedaan. Ik zou zeggen, schuif nog een paar keer aan daar.
Ik hoop jij ook.
We gaan het zien.
Ja.
Terug naar Poetins toespraak.
Nee, ik hoop het niet, want dan is eigenlijk die ellendige toestand misschien voorbij. Maar goed, dat is waarschijnlijk tegen beter weten in.
Ja.
Ja, het zou ook wel eens fijn zijn als we eens over wat mooiers kunnen praten dan alleen maar oorlog en ellende, inderdaad, heren. Maar ja, als wij veel in het nieuws zijn, gaat het meestal niet goed in de regio. En dat is eigenlijk al erg genoeg.
Ja, klopt. EK voetbal, 10 jaar geleden. Daar heb ik een boel centjes aan verdiend. Maar toen Nederland 3 wedstrijden had verloren, was iedereen helemaal klaar met dat in hun ogen.
Eerst in huis.
Verschrikkelijke Oekraïne. Dus, maar goed, ja.
Wat tof is dat, Kharkiv trouwens.
Yes. Hey Floris, mijn mooi onderwerp dat we met Bob gaan bespreken.
Zeker, zeker. Ik vind het zeker duiding en uitleg van Bob. We gaan even terug naar Poetins toespraak dat je in het begin al een beetje hoorde. En even het punt dat hij zei dat Lenin Oekraïne heeft gemaakt. Bob, snijd dit hout.
Ja, dat vond ik een van de gevaarlijkste stukjes van zijn toespraak. Want Oekraïne bestaat natuurlijk al veel langer dan Lenin. En ik ga niet de hele geschiedenis van het land terugtraceren. Maar hierbij komt Poetin op iets wat eigenlijk al een meningsverschil was toen tussen Lenin en Stalin. Helemaal aan het begin van de Sovjet-Unie. En Lenin koos ervoor om de andere volkeren van de Sovjet-Unie, dus niet alleen de Russen, om die een duidelijke plek te geven in die Sovjet-Unie. Het ook een unie te maken. waaronder Oekraïne. Terwijl Stalin eigenlijk veel meer een door Russen geleide centrale staat wilde hebben. Uh-huh. En Lenin heeft toen bewuste keuze gemaakt voor iets wat later Korenizatia ging heten. Naar het Russische woord Korin, wortel. Om al die verschillende etnische groepen en volkeren in de Sovjet-Unie een plek te geven. En ook hun eigen identiteit te laten versterken.
Ja.
En Stalin was er eigenlijk altijd al tegen. Die was commissaris voor nationaliteiten. Zelf een gerussificeerde Georgiër. En die wou veel harder assimileren eigenlijk. Dus ja, dat debat wat wij zelfs nu hebben. Hè, van tussen multiculturalisme en integratiebeleid en assimilatie. Die hadden die twee ook. En Lenin koos ervoor. En Stalin moest dat volgen toen. Om om Oekraïne een sterke plek te geven als eigen republiek. En binnen die Sovjet-Unie.
Ja, maar je zegt dus Lenin heeft Oekraïne gemaakt, maar je zei in het begin ook dat eigenlijk Oekraïne natuurlijk al eeuwenlanger daarvoor bestaat.
Ja, en kijk, Lenin deed het natuurlijk niet vanuit niks. Hè. Er was al een sterk Oekraïns nationaal bewustzijn, wat ook al gegroeid was, vooral 18e en 19e eeuw. Dus het is niet alsof hij, en dat claimt Poetin een beetje, en dat zat mij heel erg dwars. Hij claimt alsof die Oekraïners een soort gemaakte, niet echte natie zijn.
Oekraïne heeft geen bestaansrecht, daar komt het dan op neer eigenlijk, hè, in zijn ogen.
Precies, en wat hij ook eerder heeft opgeschreven in die historische stukken van hem, dat het eigenlijk dus één volk is, Oekraïners, Russen en Belarussen. En dat soort argumenten die zijn zo riskant, want ik begin inmiddels toch wel te denken, Poetin gelooft dit zelf heel erg en handelt er ook naar. Ja. En dan kwam hij ook op dat punt, hij dreigde de Oekraïners ook, van nou, jullie willen zo graag decommunisatie. Ik zal jullie wel echt decommuniseren. Waarmee hij bedoelt eigenlijk, we slaan die hele Sovjet-Unie fase van Lenin over, waarin jullie je eigen republiek kregen. En ik breng jullie weer onder het juk van het Russische Rijk eigenlijk.
Uh-huh, uh-huh. Nou, we gaan er straks nog wat uitgebreider over dat Oekraïense nationalisme en bewustzijn hebben. Maar misschien kan ik dan tussendoor toch een leestip geven. Gewoon het boek van Mark Jansen, Grensland. Dat ook die periode beschrijft, Bob, die jij noemt. Die opkomst van dat Oekraïense bewustzijn in de 18e, 19e eeuw. En dat natuurlijk in golfbewegingen gaat. Want dan is er weer een periode dat het actiever is. En dan is er weer een periode dat het dus onderdrukt wordt. Maar goed, dat herkennen we natuurlijk ook bijvoorbeeld van een land als Polen. Dat 120 jaar van de kaart is geveegd van Europa. Maar toch ondergronds eigenlijk probeert die taal en cultuur in leven te houden. Dus het heeft altijd wel een plek gehouden, dat Oekraïens. Alleen de ene keer was het dus meer een geschreven taal. En de andere keer werd het weer meer gesproken. En de ene keer waren er boeren die zich er wel mee konden identificeren. En de andere keer, ja, boeide het niet. Maar ook dat hele multinationalisme in Oekraïne, met Odessa natuurlijk als fantastisch voorbeeld van de Italianen en de Joden. En dan komt daar wat vleugje Oekraïens bij. Het past gewoon bij dat land dat meer is dan alleen maar een Russische taal. Laat staan dat die taalstrijd überhaupt door Poetin mag worden gebruikt.
Zeker. Dan mag ik dan ook nog een boekentip geven. De Rode Hongersnood van Anne Applebaum. Daarin komt ook die relatie tussen Moskou en dat Oekraïnse nationalisme en weer ruimte geven en weer aanspannen en onderdrukken, komt daar ook uitgebreid in terug. Ook hoe Stalin daarnaar kijkt.
En de scriptie van Bob moeten we eigenlijk bundelen natuurlijk.
Nou ja, die scriptie die ging eigenlijk over de Krim, de Donbass en Abhazie. Hè, over al die regio's zeg maar die autonomie kregen in de Sovjet-Unie. En waar later dus gedoe mee kwam. Zeg, ja. Met die autonome regio's.
Want jouw scriptie was 2004?
Ja, dat klopt. Ja. Ik heb toen Gagauzië, zo'n regio in het zuiden van Moldavië, vergeleken met Transnistrië en Abhazie in Georgië met Adjarië. En dan ook nog de Krim en de Donbass, zeg maar.
Ja, en je maakte zelf nog een reis in 2014 langs alle Oekraïnse steden om dit verder uit te zoeken, toch?
Ja, ik werkte toen voor de OVSE, voor de Hoge Commissaris in Zaken Nationale Minderheden. En ik heb toen vanaf 2007 zo'n beetje me altijd met die Oekraïnse taalkwesties en die etniciteit en die vragen van nationalisme in Oekraïne bezig gehouden. En dat is best wel een ingewikkeld verhaal. Want Poetin speelt natuurlijk wel in met zijn speech op sentimenten die ook leven bij een deel van de Oekraïnse bevolking en ook bij de Russische bevolking. Over dat anti-Russische karakter van een deel van het Oekraïnse nationalisme.
Ja.
En daar komt ook die hele nazi-beschuldiging weer vandaan.
Maar spitst dat dan eens toe op de taal? Want ik doe dat toch eigenlijk telkens als mensen daarnaar vragen af als een beetje onzin. Omdat je zou Oekraïens en Russisch, dat zijn gewoon twee nationale talen. En in Kiev heb je dan nog een beetje het Surzhik, een soort mengelmoesje. Odessitisch is op een gegeven moment zelfs ontstaan. Waarom wordt het zo hoog gespeeld, die taalstrijd?
Ja, en als ik dan wil ik even terugspoelen tot voor 2014, want daarna veranderde het allemaal definitief. Maar dit was binnen Oekraïne altijd een politiek thema. Er was een groep, met name uit het Westen, die wilde heel erg de Oekraïnse taal versterken ten koste van het Russisch. En er was een groep in het Oosten, waar ook Janukovic steeds door gekozen werd, die wou heel erg Oekraïne een tweetalig land maken. Met officiële status voor het Russisch en het Oekraïns. En dat was een intern Oekraïnse discussie, waar het Kremlin zich wel van afstand steeds tegenaan bemoeide. Maar daar wilden Oekraïners zelf uitkomen. En dat is op een gegeven moment een soort slingerbeweging gaan maken. Waarbij toen, je herinnert je misschien nog, Janukovic, maar Yushchenko, die aan de macht kwam tijdens de Oranje Revolutie. Die ging eigenlijk even te ver. Ik was toen op de Krim, toen hij daar verbood dat er nog films in het Russisch getoond mochten worden. Ja, en dat raakte mensen zo erg dat hij zich daarmee ging bemoeien. Met dat soort van dwingende Oekraïnisatie van het land zoals zij dat zagen. Nou, dat leidde weer tot een tegenbeweging die nog heftiger was door Janukovic, toen die weer aan de macht kwam. Die toen opeens Russisch een soort van tweede taal weer wou maken. Met een taalwet uit 2012 die heel controversieel was. Die hebben wij toen ook bekritiseerd met de OVSE. Toen zeiden we, joh, als je dit doet, dan ontneem je Oekraïne de kans om zijn eigen taal en identiteit nog te versterken. En die heb je nodig als je een cohesie in je land wil hebben, om het dan maar zo te zeggen. Nou ja, en toen begon 2014 en tot mijn afschuw was een van de eerste dingen die degene deden die toen de macht overnamen, was de zwart-rode vlag hijsen voor het parlement in Kiev in februari 2014. Dat is nou net de vlag van zeg maar, de nationalistische Oekraïnse beweging die voor heel veel Russisch-talige Oekraïners een beetje een bedreiging was.
Dat werkt als een rode lap op een stier.
Ja, een zwart-rode lap op een stier eigenlijk. Hè. Straks komen we nog wel op Stepan Bandera en dat hele verhaal. Maar ze schaften ook meteen op de zondag nadat Janukovic was gevlucht, een van de eerste dagen, schaften ze die taalwet af. En dat ging als een schokgolf door het Russisch-talig gedeelte van Oekraïne en ook door Rusland. Want toen was iedereen bang dat Oekraïne dus een heel harde etnisch nationalisme zou gaan nastreven, wat ook heel anti-Russisch zou zijn tegen de Russisch-taligen in Oekraïne. Nou, en dat is ook vooral, want ik was toen echt voortdurend heen en weer aan het reizen. Dat was op de Krim, maar ook in Odessa en in Gerson en in het oosten. Dat vonden mensen verschrikkelijk, dat ze dat meteen deden.
Overigens werd dat gevetoed, hè, die beslissing, door dat ad interim president.
Ja, maar dat was te laat.
Tuurlijk was te laat, maar even probeert.
Dat was ook mede op ons aanraden, hè, van dit moet je nu niet doen. En we hebben toen ook een verklaring afgegeven met de OVSE van Oekraïne heeft nu leiders nodig die het land verenigen en niet die het verder verdelen. Maar ja, toen had Rusland al wat het nodig had, want dat gebruikte het Kremlin natuurlijk in gigantische propaganda tegen Oekraïne. En dat was, maar goed, ik snapte die emotie wel van de Oekraïners, want dat was een heel onpopulaire wet van Janukovic en die wilden ze meteen afschaffen. Maar ja, om dat nou meteen in die eerste dag te doen, toen iedereen al bang was welke kant het op zou gaan, dat was niet tactisch, denk ik, van ze op dat moment.
Kun je even uitleggen, Bob, voor de luisteraar, waarom ze op plekken als Odessa en Gerson hier dan zoveel moeite mee hadden dat een radicale koerswijziging werd? Want zij voelen zich even goed Oekraïns.
Ja, ze voelen zich zeker Oekraïns, maar ze hebben een iets andere definitie van wat een Oekraïner is. En dat is het lastige met een land wat zo groot is als Oekraïne, met zo'n rijke, maar ook complexe geschiedenis. Het nationalisme wat vooral vanuit Lviv opkwam, dat is dat hele romantische Oekraïnse nationalisme, wat ook behoorlijk anti-Russisch van karakter is. Terwijl wat in Odessa en ook in Kharkiv, maar ook Dniepropetrovsk en dat soort steden was, is een soort andere herinnering aan het Russische Rijk en ook aan de Sovjet-Unie wat minder negatief. Want ook de Sovjet-Unie heeft ondanks de gruwelijke hongersnoden en alles wat er is gebeurd in Oekraïne, voor veel mensen ook nog wel, had het een deels een positieve connotatie. Ik heb ook mensen geïnterviewd die het Lenin-standbeeld wilden verdedigen.
Jongeren, hè?
Jongeren, ja. Niet ouderen, niet 60-jarigen of zo, maar mensen waarvoor de Sovjet-Unie niet alleen maar een zwarte bladzijde van de geschiedenis was. Nou ja, en die Russische taal, ik heb altijd benadrukt, dat is niet de taal van het Kremlin. Dat is, ondanks dat het wel Russisch heet en natuurlijk de officiële taal van Rusland is, maar er zijn heel veel Russisch sprekende Oekraïners die helemaal niet pro-Russisch zijn, maar gewoon die taal spreken. En ook die voelden zich een beetje bedreigd doordat de staat zo hard opeens het ook verbood, bijvoorbeeld om in universiteiten nog in het Russisch les te geven. Dat is in Kharkiv echt niet goed aangekomen, want alle professoren spraken Russisch, alle studenten spraken Russisch. En dan ging Kiev ze vertellen dat ze dat niet meer mochten. Dat vonden ze toen echt onplezierig.
Ja, ik heb wel eens met een politicoloog in Mariupol gehad, die zei tegen mij, ja, spelen met taal. Taal, als je daarop inzet als politicus, als je daar echt scherp in zet, dan is dat spelen met vuur in Oekraïne.
Ja, en Janukovic deed dat ook. Hè? Die maakte daar misbruik van. Om ook zijn achterban uit de Donbass en dergelijke op de been te krijgen. Nou, dit veranderde allemaal in 2014 na de annexatie van de Krim. Want toen switchten heel veel Oekraïners. Die zeiden, joh, die discussie over taal, dat is helemaal niet waar het over gaat. Dit gaat over ons bestaansrecht, over ons land. En nu zie je ook, hè, na deze oorlog, dat heel veel Oekraïners zeggen, nou, klaar dan. Nu spreek ik helemaal geen Russisch meer.
Ja, alles...
maar dat heeft Poetin dus gedaan. Als hij dat niet had gedaan, had dat land prima een meertalig land kunnen blijven.
Ja.
Eigenlijk heel tragisch, moet ik zeggen. Want de Russische taal is natuurlijk een prachtige taal. En heel veel Oekraïners zijn ermee opgegroeid. En lazen graag Russische literatuur. Maar nu is het voor hun gevoel de taal van de vijand geworden.
Ja, en wat je in het dagelijks gebruik ziet bij het leger. Aan het front praten ze zonder problemen Russisch. Daar doen ze niet moeilijk over. En wat je ook vaak ziet in huizen, in families, is dat de kinderen dan wel Oekraïens leren, maar weer van hun ouders Russisch. Met hun ouders weer Russisch spreken, omdat ze. Want die ouders natuurlijk daarin zijn opgegroeid. Dus ja, eigenlijk als je het gewoon aan de normale burger vraagt, dan is de taal eigenlijk niet zo'n probleem. Ja, maar... Tenzij het wordt opgestookt door politici.
Juist. Ja, dat is het probleem. Ja, dat het gepolitiseerd wordt. En dat deden Oekraïnse politici altijd. Hè. Dat was een van hun troefkaarten. Want het is natuurlijk een heel emotioneel iets waarmee je mensen ook echt mee kan krijgen. Of tegen je kan krijgen. Ja. Maar het Kremlin doet het ook. Uh-huh. En die doet nu alsof ze het recht hebben om de Russisch-taligen te gaan verdedigen. En dat is helemaal niet, hebben ze helemaal niet om gevraagd.
Ja, Timoshenko deed het ook wel. Natuurlijk, hè, Bob, met haar precies. Partij. Ja. Terwijl zij gewoon zelf ook volgens mij... Is zij Russisch-talig oorspronkelijk? Denk
ja,
het wel,
ze komt niet op het Petrovsk.
Ja, nou, net als Zelensky. Ja. En ja, dat is wel interessant. Hè, dat ik was dan 3 weken geleden in Kiev bij die persconferentie van Zelensky en Rutte. En je hoorde Zelensky zichzelf af te corrigeren. Want hij is van origine Russisch-talig. Mm-hmm. Heeft het Oekraïens geprobeerd te perfectioneren. Omdat hij dat nu nodig heeft. Niet alleen voor die oorlog. Maar gewoon überhaupt om president in Oekraïne te kunnen zijn. Sinds 2019. Dan hoor je hem fouten maken. Dan heeft hij het over morgen bijvoorbeeld. In plaats van douche of zo in het Oekraïens.
Oh ja.
Dat is heel grappig. Dan corrigeert hij zichzelf. Maar nu is die tweetaligheid eigenlijk in deze oorlogstijd weer een troef geworden en maakt hij er heel handig gebruik van om mensen zowel in het Oekraïens als in het Russisch in beweging te krijgen.
Nou, de Russen aan te spreken ermee.
Ja, en Zelensky was echt de perfecte president in die zin om dit te doen. Hè. Zelf een Russisch-talige uit Krivoj Rog die tegen Poroshenko campagne voerde. En Poroshenko ging de presidentsverkiezingen campagne in met 3 woorden. Taal, kerk, leger.
Ja.
Ja, echt een heel sterk nationalistisch programma. En je zag gewoon dat Oekraïners daar niet zo'n zin in hadden. En die wilden een president die wat aan de corruptie zou doen en die niet die identiteitskwesties de hele tijd zou politiseren. Dus Zelensky was eigenlijk daar bij uitstek de persoon voor. En het is natuurlijk helemaal een godspe dat hij beschuldigd wordt van het zijn van een nazi, gezien dat hij zelfs notabene een Joods achtergrond heeft.
Ja, daar komen we zo meteen op terug. Zover even het stukje taal, of wil je er nog wat aan toevoegen, ja. Geert-Jan?
Het komt denk ik vanzelf nog wel tot sprake.
Even, je had het eerder al eventjes over decommunisatie. Dat Poetin dat hekelt dat het in Oekraïne plaatsvindt. Kun je even uitleggen wat decommunisatie inhield de afgelopen jaren in Oekraïne, Bob?
Ja, dat heeft te maken met wat ik ook zei na 2014... dat het Oekraïense nationalisme echt een sterker anti-Russisch karakter kreeg. Of degenen die dat al hadden, die wonnen terrein, politiek gezien, binnen Oekraïne. En die wilden ook het Sovjet-verleden afschudden van Oekraïne. En dat ging dus over het vernietigen van alle Lenin-standbeelden. Maar het ging veel verder. Het ging ook het hernoemen van allemaal straatnamen en plaatsen. En eigenlijk, er werd toen een speciaal instituut opgericht voor de Oekraïnse nationale geheugen. En dat ging een officieel geschiedenisbeleid voeren en ook aan mensen vertellen, dit is de enige waarheid. En ik vond ze daar vrij ver in gaan. Toen is er een decommunisation laws pakket aangenomen. Daar hebben wij ons ook een beetje kritisch over uitgelaten. Want ja,
je de OVC. Geschieden...
En je kan nou eenmaal niet zo makkelijk de geschiedenis opleggen aan mensen. Het zijn betwiste thema's. Mensen moeten daar een eigen mening over kunnen vormen. In een klaslokaal moet je ook de kinderen toestaan om op basis van bronnen verschillende interpretaties te maken. Maar dit was heel dwingend van bovenaf. En het was voor Rusland vooral het Kremlin dan, heel verschrikkelijk om te zien dat vooral die 9 mei, hè, die overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland, dat opeens werd gewist uit het collectieve geheugen van Oekraïne. En dat zat Poetin heel erg dwars. En dat past in zijn perceptie van de wereld. Of het echt zo is, of dat hij alleen het als verhaal gebruikt, dat zullen we nooit helemaal weten. Maar ik denk dat hij het echt begint te geloven. Dat de nazi's in Oekraïne nu bezig zijn alle verworvenheden van de Sovjet-Unie, inclusief die grote overwinning, allemaal uit te wissen. En dat zag je terugkomen in die speech. Dat hij zei van nou, dan ga ik jullie wel helemaal decommuniceren. En dan ga ik ook Lenins fout goed maken. Zeg maar. Ja. Dus dat zit er een beetje achter. En dit was echt een heel pijnlijk betwist thema. En daar komen ook historische figuren zoals die Stepan Bandera. Die leider van de Oekraïnse nationalisten. De OUN-UPA heet dat dan. Het Patriotisch Leger van Oekraïne. Dus een heel divisive figure noem je dat in het Engels. Heel controversieel figuur in de Oekraïnse geschiedenis. Hij heeft namelijk aan de kant van de Duitsers gevochten. Met zijn SS Galizien-divisie in het westen. En ook etnische zuiveringen tegen Polen doorgevoerd in Wallonië. En dat werd iets te veel door een bepaalde groep in Oekraïne als heldendaden aangezet. En dat zat het Kremlin heel erg dwars. En trouwens veel gewone Oekraïners ook hoor, toen nog.
Ja, maar ik denk
dat speelt mee dus.
Ik denk dat dat ook samenhangt met toch die Oekraïense identiteit. En die golfbewegingen die ik aan het begin noemde. Je hebt periodes dat het gematigd is en een beetje kabbelt. En dan gebeurt er weer iets waardoor dat weer radicaler wordt. Dat is natuurlijk ook met een oorlog. Dan worden mensen of identiteiten onderdrukt. En dan wordt het radicaler. En dat gaat dan natuurlijk wel eens doorslaan. En dat zie je met Bandera, denk ik.
Ja, nou dat zag je met. En Bandera was ook eigenlijk heel, heel tragisch. Maar Yushchenko die heeft hem tot held van Oekraïne benoemd op geloof ik zijn laatste dag of zo als president.
Ja, er zijn Bandera straten, Bandera standbeelden.
Ja, die noemde alles naar Bandera. Het eerste wat Janukovic deed toen hij aan de macht kwam, is dat allemaal weer afschaffen. Dus die persoon van Stepan Bandera, die ook een hele complexe geschiedenis heeft, die werd een soort politieke pion in dat binnenlands Oekraïnse krachtenveld. Maar Poetin heeft het voortdurend in zijn speech over Banderovtsi. Over de aanhangers van Bandera. En ik herinner me nog die vreselijke speech.
Bandera is eigenlijk gelijk aan nazisme.
Nou, voor Poetin wel. Ja, dat is het kwaad. Hè. Dat zijn de Oekraïners die met de nazi's meevochten voor hem. En hij gebruikte hem ook, dat herinneren jullie je misschien nog wel, in zijn speech van 2014, toen hij de Krim ging annexeren. Toen heeft hij ook gezegd van, hè, de Krim is Russisch geweest, de Krim is Oekraïns geweest, de Krim is Ottomaans geweest, maar het zal nooit van Bandera worden. Nikak danje budit banderovtsi of zoiets, zei hij. En toen had hij ook alweer die persoon erbij gesleept om iets te vergoeilijken, wat natuurlijk ook gewoon geopolitieke en militaire doelen had. Maar hij haalt hem steeds aan in zijn speeches en daarmee speelt hij in op een soort van afschuw die er nog onder een aantal Oekraïners en vooral veel Russen ook is over die historische persoon. En ik vind het echt heel kwalijk hoe hij dat doet.
Maar ik heb daar wel een vraag bij, of kanttekening ligt eraan hoe jullie allebei hier naar kijken. Want de hele tijd dat neonazisme benoemen door Poetin in die speeches. En Lavrov heeft het ook dit weekend herhaald door te zeggen, we willen Oekraïne zuiveren. Van dat neonazisme. Waar ik ook trouwens uit opmaak dat er flink wat prominente Oekraïners die actief zijn in politiek en media bijvoorbeeld, dat die echt een groot probleem hebben de komende dagen en moeten vrezen voor hun leven. Maar dat kunnen we misschien even, hoe raar dat ook klinkt, terzijde schuiven. Maar ik ben zo benieuwd dat neonazisme, dat constant benoemen. Ik heb ook lange tijd gedacht en ook die toespraak beluisterd en gedacht van ja, het is ook een vorm die Poetin heel handig gebruikt om in feite zijn imperialistische opvattingen. Dus eigenlijk wil hij natuurlijk Oekraïne weer onderdeel maken van de Russische invloedssfeer. En hoe doe je dat dan makkelijker door aan te geven dat de huidige invloedssfeer heel erg fout is? Dus ik vraag me af of hij oprecht, maar dat weten jullie misschien beter, oprecht die neonazistische kaart zo trekt telkens dat hij Bandera echt verafschuwt, of dat hij hem heel handig gebruikt.
Ja, ik vind dat ook echt heel moeilijk om te beantwoorden. Iemand zei tegen me, volgens mij is Poetin zijn eigen verhalen gaan geloven. Want volgens mij was dit gewoon puur opportunistisch propaganda vroeger. Maar inmiddels lijkt hij wel zo verbeten in zijn eigen strijd tegen de nazi's te zijn. Hij lijkt alsof hij de Tweede Wereldoorlog nog een keer wil gaan winnen of zo. Ik vind het ook heel erg lastig. Kijk, dat neonazisme, ik heb wel, dat moet ik dan ook eerlijk toegeven, in 2014 te maken gehad met een aantal van die bataljons. die ook echt wel een beetje riskant waren. Waaronder Azov, die liepen ook echt met wolfsangel.
Er waren bataljons die in 2014 bij gebrek aan een leger, of een goed leger in Oekraïne, eigenlijk de strijd oppakten tegen Rusland en separatisten die er allemaal vochten in Oost-Oekraïne.
Ja, en ik liep toen, ja, precies. En die hebben ook heel hard, bijna nog harder dan het leger gevochten voor de Oekraïnse soevereiniteit. Dus die speelden ook een belangrijke rol op dat moment. Alleen dat betekent niet dat al hun denkbeelden even fris waren. Mm-hmm. Ik stond op Maidan, ik weet nog dat toen er van die speeches gehouden werden. En toen liepen ze ook met 8 van die gasten met een doodskist op hun schouders. En allemaal met die wolfsangel, een soort van hakenkruis is dat, op hun arm. Dingen te scanderen. Ja, daar voelde ik me ook niet heel erg prettig bij. Maar ja, wat Geert-Jan zei is natuurlijk wel waar. Zo'n oorlog zet alles als een soort snelkookpan, dat nationalisme, onder druk. En dan komen al die sentimenten er veel sterker uit. Want die waren echt aan het vechten voor hun moederland. Zo zagen ze het ook. Ja. Tegen wat zij dan de nazi's noemen. Want dat is natuurlijk het rare. Oekraïne vecht ook voor hun gevoel nu tegen een soort Hitler en tegen een soort nazi's. Dus beide zijden beschuldigen de ander eigenlijk van het zijn van de nazi's.
En hoeverre klopt het beeld eigenlijk dat Oekraïne, dat daar nazi's het voor het zeggen hebben?
Nee, natuurlijk niet. Nee, absoluut niet. Kijk, er zijn figuren geweest in de afgelopen 8 jaar, zoals die Bieletsky en dergelijke. Ja, die heeft inderdaad een keer een stembureau ingenomen met zijn bataljon om te proberen te gekozen te worden in de Rada. Ja, er zijn een paar van dat soort incidentele figuren geweest. Maar je kan absoluut niet zeggen dat deze regering natuurlijk een regering van neonazies is.
Nee.
Het is een democratisch gekozen regering. Maar goed, dat is...
Ook in het parlement zit gewoon geen extreemrechtse partij bijvoorbeeld.
Zullen we het even naar Nederland halen? In Nederland is 20% van de parlementszetels gevuld met mensen die Poetin in principe een warm hart toedragen. Nou heeft de PVV wel aangegeven, of Wilders, dat hij het absoluut niet eens is met wat Poetin nu in Oekraïne doet. Maar laten we wel wezen, 20% ook van de Nederlanders toont stemgedrag dat pro-Kremlin is.
Ja, je had ook dat onderzoek toch met Klingendaal?
Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we met de barometer onderzocht. Dat is nog even wat anders dan zeggen dat het dan ook nazi's zijn. Hè. Daar wil ik even verder van blijven. Maar inderdaad, 20% heeft in een van onze enquêtes ook gezegd dat ze begrip hebben voor de manier waarop Poetin ook conservatieve en nationalistische waarden verdedigt.
Ja.
Zoiets.
Ja.
Nou, als we het nu vragen, wil ik nog wel kijken wat het dan is, hoor. Want heel veel van die mensen zullen zich ook rotgeschrokken zijn met hoe ver Poetin is gegaan met deze invasie. Maar het klopt dat er ook in onze samenleving sentiment is. Die manier waarop Poetin als sterke leider zijn land bestuurt. Die daar wel wat in zien, ja.
Mm-hmm. Ja. Je mailde wel dat Rusland deels reden heeft tot verontwaardiging. En dat sommige nationalisten in Oekraïne nogal heftig tekeer zijn gegaan in 2014. Je hebt al een beetje aangestipt, maar kun je dat iets specificeren?
Ja, vind ik natuurlijk heel moeilijk om precies te doen in de week dat Poetin zich van zijn aller agressiefste en nare kant laat zien. Maar waar ik moeite mee heb gehad, en daar zal ik dan gewoon eerlijk over zijn, in al die jaren dat ik dus met Oekraïners moest praten over taalbeleid en over onderwijs, ze gingen soms ook wel ver. Bijvoorbeeld het Russisch-talig onderwijs. Kijk, ik ben ook een vader van gewoon 2 kinderen die in een bepaalde taal, in mijn geval dan Nederlands les hebben op school. Ik zou het ook heel vervelend vinden als midden in het schooljaar opeens die school zegt, oh sorry, van de hoofdstad moeten we nu een andere taalles geven, het mag niet meer. Kijk, ouders reageren daar fel op. Ja, dus het onderwijsbeleid van de Oekraïnse regering, en we hebben echt heel erg geprobeerd om dit uit hun hoofd te praten. Ja, daar gingen ze soms ver in. Om te zeggen, er mag niet meer in het Russisch lesgegeven worden na een bepaalde leeftijd of een bepaalde hoeveelheid uren. En hetzelfde geldt voor die decommunisatie. Ik vind ook dat je lokale gemeenteraden iets meer ruimte moet geven om zelf te kiezen hoe ze hun straten willen noemen. En om nou iedereen te dwingen van als je niet deze straat die dan Krasny Oktyabr heette of iets dergelijks. Hè, de Rode Oktober. Die heette niet. We hebben het niet over alleen Dzerzhinskystraat, hoewel die er ook was in Kharkov, naar de KGB-figuur. Ze gingen daar wel ver in, tijdelijk. En dat is ook altijd met de Baltische Staten een lastig dossier geweest, waar de Russen ook altijd hebben geklaagd over het sluiten van het Russisch-talig onderwijs. En over het niet geven van paspoorten aan etnische Russen. Een aantal van die maatregelen zijn hard tegen een bevolking. En ik zou natuurlijk graag willen dat een regering iets gematigder daarin te werk gaat. Maar zeker als je je in je veiligheid en je voortbestaan van je land bedreigd voelt, ja, dan heb je soms niet geduld voor dit soort nuances.
Nee, dan is het natuurlijk dat je de acties van de onderdrukker, dat je die met, hoe zeg je dat, met wortel en stok wil uitroeien. En het is natuurlijk ook vaak, die taal is vaak natuurlijk ook een generatieconflict. Als je omschakelt, dan is dat waarschijnlijk, hè, zoals de jongeren nu het Oekraïens omarmen en de ouderen in het Russisch blijven denken en praten. Dat speelt natuurlijk ook mee.
Ja, en dat vind ik dan ook hoe het hoort te gaan. Dat is een vrije keuze. Ik heb wel eens tegen Oekraïners, en dat namen ze me echt niet in dank af hoor, en dat gaan ze me na deze podcast ook weer niet in dank afnemen, maar gezegd van, vecht nou niet tegen je Sovjet-verleden met Sovjet-methodes. Ga nou niet boeken verbranden en verbieden. Ja, dat hoeft niet. Je wint deze strijd in de harten en de geesten van de Oekraïners zelf, die zeggen, ik ga liever mijn kind naar een Oekraïnstalige school sturen. Je hoeft het niet met zware overheidsdwang te doen. Dan jaag je mensen alleen maar tegen.
Nee, maar ik begrijp het wel. Want als je nu de berichten hoort van Russische saboteurs, om het maar even begrijpelijk te houden. Dus dat er gemaskerde mannen of undercover agenten of spionnen, of hoe je ze ook wil noemen, dat die in de straten van Kiev of in de straten van Kharkiv zijn. En dat ze aan het kijken zijn of mensen thuis zijn en of ze alleen zijn. En in feite zich voordoen als een soort Oekraïner. Om ze vervolgens misschien wel letterlijk daar naar de nek om te draaien. Het is heel erg filmisch misschien hoe ik het inbeeld. Maar dat is wat ze aan het doen zijn.
Ja.
Ja, dan kan ik me voorstellen dat er natuurlijk ook radicale reacties komen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor sociale media. En media die al tientallen jaren natuurlijk ook een rol spelen in het uitvergroten van dingen. Elke keer als er ergens in het land een vlag verbrand wordt, dan is dat te zien. Maar als de andere 99% die vlag gewoon netjes opgeborgen heeft in de kelder, dan is dat niet te zien.
Nee, en ik heb ook Oekraïners zulke mooie dingen zien doen. Ook bijvoorbeeld, ik liep daar op dat Maidanplein rond, en toen waren mensen bang over dat Russisch. En toen heeft Lviv besloten een hele dag alleen maar Russisch te praten, om aan de Krim te laten zien, jongens, wij bedoelen dit niet tegen jullie. Maidan is niet tegen jullie gericht. En het Kremlin misbruikt alles natuurlijk in zijn staatspropaganda. Dus ja, Oekraïne is ook gewoon een heel groot land met een aantal politici die soms iets onverantwoordelijks doen of roepen. En dat wordt dan meteen in een soort van informatieoorlog tegen ze gebruikt. En dat vond ik wel heel erg. Kijk, en op dit moment, terwijl er beschietingen plaatsvinden op Kiev, is er natuurlijk helemaal geen ruimte voor dit soort nuance. Daarom vind ik het dapper van jullie dat jullie deze podcast nu doen. En wou ik er ook graag aan meewerken. Want de eerste slachtoffer van oorlog is natuurlijk altijd waarheid en nuance. Maar ik heb het nu over de periode tot 2014, waarin dit altijd een rol speelde. En in zekere zin nog iets na 2014. Kijk, vanaf nu is het in Oekraïne, Rusland is niet meer alleen de aggressor state, zoals we het al noemden sinds 2014. Maar in feite is Poetin nu bezig in een heel hoog tempo die hele Oekraïnse natie te verenigen. Als je die moed ziet die ze nu tonen. Eigenlijk is het ironisch, want hij wil het ontkennen. Hij wil het bestaan van een Oekraïnse natie ontkennen, maar hij doet er alles aan om die natie juist heel erg sterk en verenigd te maken.
Mm-hmm. Even voor de duidelijkheid, dan ronden we het bijna af. Dat we dit nog even zwart op wit hebben, dat wilde je ook graag. Dus Poetins redenering voor de rechtvaardiging van oorlog, dat is compleet onzin.
Nee, absoluut. Ik bedoel, je gaat toch niet over dit soort historische kwesties, een soeverein land binnenvallen en een stad bombarderen. Nee, ik wou alleen zeggen over die taalkwesties, die lagen altijd in Oekraïne al heel gevoelig. En ook die geschiedeniskwesties. Dus waar hij op inspeelde met zijn speech, en het kan ook echt zijn dat hij zelf dat inmiddels ook gelooft, dat komt uit iets wat al heel lang speelt. Maar dat is natuurlijk op geen enkele manier een vergoeilijking om zo tekeer te gaan tegen gewoon een soeverein land en volk.
Ik vind het woord vergoeilijking wel bijzonder.
Ja, even voor de Russisch-taligen, die houden we er nog even in, inderdaad. Ja, precies.
Nog eentje dan, één vraag.
Ja?
Oh, oké.
Die wilde je ook graag hebben, Bob.
Ja, heb jij het hele draaiboek van tevoren met Bob doorgenomen?
Ja, want
ik
vloog soms uit de bocht met het draaiboek en dan...
Hoezo?
Schrok ik me kapot.
Maar welke aannames nam je, had jij dan?
Ja, welke aannames? Nou ja, dat ik Bob iets te... wat iets te veel in jouw schoenen scheef, daar waar je niet terecht dacht van, nee, dat is niet de bedoeling, die kant wil ik niet op met het gesprek.
Dat hij dat zelf zou vinden.
Ja. Okay. Toch?
Nou, dat ging erover dat hij zei van, nou, jij wil niet meer over tanks praten, want die vind je niet belangrijk of zo. Ik vind ze verschrikkelijk belangrijk. En ook vooral dat ze gauw weggaan uit Oekraïne, die Russische tanks. Maar ik was blij met een kans om over dit soort thema's eens met jullie.
Ja, en je wilde graag nog even een historische parallel maken met 1905 en 1979.
Jeetje, wat een laatste vraag. Ja. Deze had ook aan het begin gekund. Ze hebben een half uur verder.
Dat heb ik kort van de journalisten geleerd. Je moet altijd het meeste oppassen voor die nog één vraag, zeg maar.
Deze vraag moet niet
veranderen. En dat is dan misschien een soort van wensdenken, hoor. Maar kijk, we zaten allemaal van tevoren te zeggen, als Poetin echt Kiev aanvalt, nou, dat zou zo desastreus ook voor Rusland en voor hem zijn. Als je terugkijkt, hè, de tsaren die die belachelijke oorlog tussen Rusland en Japan vochten,
in 1905.
Die ze ook verloren in 1904 en 1905. Ja, 10 jaar later was de Oktoberrevolutie. En die Sovjet-inval in Afghanistan in 1979, die ze ook verloren. 10 jaar later viel de muur. Dus ik wou nog wel die parallel trekken van wat Poetin hier gedaan heeft. Deze aanval inzetten op Oekraïne en op de hoofdstad Kiev en de manier waarop hij tekeer gaat. Ik zou het niet willen uitsluiten, als ik dan voorzichtig formuleer, dat we hier ook het begin van het einde van zijn heerschappij zien.
Ja, dus over 10 jaar is het klaar met Poetin.
Nou ja, en in de tegenwoordige tijd beweegt alles veel sneller. Dus misschien wel veel eerder. Maar dit gaat zo, zeker als er straks, wat nu al gebeurt, hè, duizenden gesneuvelde Russische soldaten terugkeren. Voor een oorlog die helemaal niet populair is in het binnenland. En de economische pijn heel erg groot gaat worden. Uh-huh. Ja, je ziet nu al mensen de straat op. Ik zag vanmorgen in Novosibirsk een hele dappere kolonne.
Ja.
Ik denk dat hier de echte prijs betaalt ook natuurlijk in eerste instantie het Oekraïnse volk, maar ook het Russische volk.
Ja.
En ze zullen zich een keer tegen Poetin gaan keren hierdoor, denk ik.
Ik heb ook nog een laatste vraag. Voor in 1 minuut. Want ik
de vraag
zie,
in 1 minuut te antwoorden.
Nou, ik zie een bericht. We nemen dit op.
Het is gevaarlijke.
Het is nu zondag 1 uur. Je bent bekend met Oleksandr Scherba, hè?
Nou, moet je me even helpen, sorry.
De voormalig ambassadeur in Oostenrijk, die nu bij Naftogaz werkt. Vrij bekend figuur op Twitter. Die geeft aan dat Kharkiv weer volledig onder Oekraïnse controle is. Dat de agressor probeert te vluchten per voet. Het is allemaal ongelooflijk dat dit in 2022 gebeurt. Hij schrijft ook, let the safari begin. En dan hashtag Russia go to hell. Komt het nog goed met de broeders Rusland en Oekraïne?
Ja, dat is echt een hele goede vraag. Ik was in 2018 in Georgië. Toen heb ik een Russische soldaat moeten interviewen die gewoon was verdwaald na die inval. Hè. Zijn band was lek gegaan, zijn konvooi was afgedwaald. Er was gewoon een jonge soldaat die dat niet eens wist waarom hij in Georgië was. Ik zag zelfs dat Oekraïne een telefoonlijn heeft geopend voor de familieleden van gesneuvelde Russische of gevangen genomen Russische soldaten. Ik denk dat het de Oekraïners heel goed zou kunnen lukken om te laten zien, Russen, wij hebben dit helemaal niet tegen jullie als volk. We hebben het een ruzie met het Kremlin van jullie. En als dat lukt, dat het Russische volk ziet van het Oekraïnse volk, zijn helemaal geen naties die onze jongens over de kling willen jagen. Maar sterker nog, ze helpen ons ook nog om de gesneuvelden terug te krijgen. Dan valt het misschien nog wel mee met de historische schade tussen beide volkeren. Want ze hebben eigenlijk een gemeenschappelijke vijand en dat is het Poetin.
Sure.
Koniec.
Dankjewel. Dankjewel, Bob. Zijn we genoeg de diepte in gegaan? Zo?
Ja, dankjewel.
Mooi, mooi, mooi.
Ja.
Heel veel dank. We zien je waarschijnlijk wel weer ergens op televisie verschijnen waar je het verhaal uitstekend weet te vertellen. Geen mop.
Doe mijn best.
Joost is op pad in West-Oekraïne. Dus,
het is ook geen tijd voor moppen tenslotte.
Soms is humor ook wel eens lekker.
Slava Oekraïne. Of heb ik nou weer ruzie?
Dank jullie wel.
Dopobacina.
Dopobacina.
Mag ik nog wat paka zeggen?
Ja, tuurlijk. Ja, want anders maken we die taal geen issue.
Precies. Paka.
Ja.
Taal is geen issue. Ja.
Precies, taal is geen issue.
Nee. Het Ode Cities vind ik wel lastig, hoor.
Moet je weer opnieuw studeren.
Nou ja. Iets moet het verbinden.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.